Welkom bij podcast nummer 34 van Stichting Word Actief. Mijn naam is Elsa Waljaert en in deze podcastserie praat ik over de zeven deugden, maar vooral over de Bijbelse deugden, principes en waarden. Deze serie heet Het Gevonden Samen. Vandaag aflevering 12 en we gaan verder in op de hoofdzonde afgunst en nu met name op het tegenovergestelde. Elkaar het leven en liefde gunnen, genade tonen. En wij eigenwaarde vinden in Christus en niet in vergelijken met anderen. In de vorige aflevering ging het over jaloezie en afgunst. Jaloezie is dat je heel graag iets wilt hebben wat die ander ook heeft of wilt zijn. En afgunst is dat je eigenlijk datgene wat die ander heeft of wie die is hem niet gunt. En het eigenlijk wil wegnemen of wil afpakken, misgunnen. We eindigden met het verhaal van Jozef uit de Bijbel. Hoe hij de jaloezie van zijn broers uiteindelijk ten goede kon laten keren door God en uiteindelijk daar zelfs heel dankbaar voor kon zijn. Er valt heel veel te zeggen over jaloezie en er zijn ook heel veel herkenbare zaken als het gaat over jaloezie. Meer daarover in deze podcast. We zien in de Bijbel veel meer verhalen over jaloezie. En we zien dan mensen echt worstelen en heel eerlijk zijn over hun gevoelens van onrecht en opnieuw in vergelijking tot. Kijk bijvoorbeeld naar het verhaal van de arbeiders in de wijngaard. Ik heb deze eerder als voorbeeld aangehaald toen we spraken over onrecht. Jaloezie koppelt men vaak aan onrecht en met name onrecht in vergelijking tot die ander. Hier was het verhaal waarin Jezus vertelt dat de eigenaar van een wijngaard verschillende keren op een dag naar de markt ging om mensen in te huren, eigenlijk naar een uitzendbureau ging. Hij spreekt een bedrag af met ieder afzonderlijk waarin ze voor hem komen werken. Sommigen werken de hele dag in de hitte, anderen werken 4 uurtjes, anderen 3 uur en er is zelfs iemand die maar 1 uur werkt. Dan blijkt aan het eind van de dag, bij het uitbetalen van de salaris, dat iedereen hetzelfde loon krijgt. En daar werd men boos over. Dat voelt als onrecht. En vooral in vergelijking tot. Als je het niet zou weten van die ander, dan zou je gewoon tevreden zijn met de afspraak die de eigenaar met jou heeft gemaakt. Maar de vergelijking maakt boos en jaloers. Jezus is heel duidelijk in deze situatie. Reagerend op het gemopper zegt hij in Mattheüs 20, mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben? Een pittige confrontatie. Nog zo'n rauw voorbeeld is het voorbeeld van de weggelopen zoon, de verloren zoon. Hoe deze alles verkwanselt, terwijl de oudste zoon keurig thuis blijft en doorwerkt. Hoe dan de weggelopen zoon eenmaal zonder geld besluit om terug te gaan naar huis en te vragen of hij als knecht terug mag komen. En dan kennen we het verhaal hoe de vader de zoon tegemoet rent en hem omarmt en hem weer erkent als zoon. Hij krijgt nieuwe kleren, hij krijgt schoenen, hij krijgt een ring aan zijn vinger en er wordt een groot feest voor hem georganiseerd. En de oudste zoon is dan boos, jaloers. Hij is altijd keurig thuisgebleven. Hij is nooit uit de band gesprongen. Hij heeft nooit de erfenis van zijn vader gevraagd terwijl hij nog leeft. Hij heeft nog nooit zo'n feest gehad. Je zou bijna denken dat de oudste zoon van binnen kon zeggen, ik kan beter vet over de scheef gaan en zondigen en mij dan bekeren. Dan krijg ik tenminste een feest van mijn vader. Maar we missen dan totaal de clue die de vader ook aangeeft als de oudste zoon buiten staat te mokken. De oudste zoon reageert en zegt, nu komt die zoon van u thuis. Hij heeft eerst uw geld bij de hoeren doorgejaagd. En wat doet u? U slacht voor hem het beste kalf dat we hebben. En dan antwoordt de vader, maar jongen, jij en ik zijn altijd samen. Alles wat van mij is, is van jou. We kunnen niet anders dan feest vieren. Het is je eigen broer. Hij was dood en hij is weer levend geworden. We waren hem kwijt en hebben hem nu terug. Einde Bijbelvers. Vooral die zinnen naar de oudste zoon. Jij en ik zijn altijd samen. Alles wat van mij is, is van jou. De oudste zoon had elke dag om een feest kunnen vragen. Hij was elke dag in de aanwezigheid van zijn liefdevolle vader en kon alles gebruiken. Hij heeft dat kennelijk niet gedaan. Misschien heeft hij zich keurig als knecht gedragen, maar heeft hij de kind-vaderband gemist. De vergelijking naar zijn weggelopen broer is dan groot en vol jaloezie. En het is echt niet nodig bij zo'n vader. Bij zo'n hemelse vader zoals wij kennen. Als we even ingaan op de wijze waarop we ons gaan gedragen als we jaloers zijn, zoals besproken in de vorige podcast, dan herkennen we misschien wel gedragingen. Het eerste punt was dat we als we jaloers zijn, gaan twijfelen over de intenties, over de bedoelingen van de ander. Bijvoorbeeld, iemand staat altijd vooraan als het gaat om zich aan te bieden als vrijwilliger. Je bent eigenlijk jaloers omdat jij dat niet kan. Het lukt je fysiek niet of qua tijd niet. En je vraagt je af of hij of zij dit misschien vooral doet om op te vallen of om eer te krijgen. Je gaat aan de bedoelingen van die ander twijfelen. Eigenlijk om daarmee je eigen jaloezie, je eigen onvermogen in vergelijking tot recht te zetten. Een tweede mechanisme om te dealen met jaloezie is dat we de ander gaan devalueren, minder waard gaan vinden door te roddelen. Dat is iets typisch waar we soms zelf misschien ook al mee hebben gedaan. Stel je voor, iemand is ineens heel succesvol en mag van alles. Of krijgt toegang tot alles. Krijgt eer en ruimte. Of iemand heeft ineens een hele grote auto op de oprit staan. Of een gezin wat eigenlijk nooit geld heeft, gaat ineens uitgebreid uit eten in een duur restaurant. Dan kan een roddel ontstaan. Om de jaloezie te verbloemen of om die ander onderuit te halen. Hé, heb je dat gezien? Waar doen ze het ineens van? Hoe zou zij aan dat geld voor die auto zijn gekomen? Kan ze toch nooit betalen? Kan toch nooit met die baan? En dan ga je met elkaar erover praten. Of je ziet dat iemand uit de kerk heel veel tijd heeft om te bidden en dan ga je met een ander erover praten. Tja, ik snap wel dat zij dat kan. Zou ik ook kunnen als ik geen 3 kleine kinderen had zoals ik en een baan. Dat is lekker makkelijk. Het is een manier van onvermogen en kwaad spreken over die ander om eigenlijk jezelf te verheffen. Terwijl je worstelt met jaloezie. Een derde mechanisme is dat we jaloezie eigenlijk ongelijkheid noemen en onrechtvaardigheid noemen. En dat geeft dat we er tegen gaan vechten. Iemand is bijvoorbeeld heel spontaan en jij bent meer introvert en afwachtend. En je ziet dat die ander sneller ergens bij betrokken wordt of voorgetrokken wordt naar jouw idee. En je gaat er tegenin. Waarom zij altijd? Is zij het lievelingetje of zo? Ik vind dat niet eerlijk. Ik heb ook mijn recht om mee te doen. Het is veel voorkomend. Onszelf vergelijken met anderen. Misschien in kleine dingen, misschien over grote zaken. Het maakt dat je soms harder gaat werken, meer je best gaat doen naar anderen toe, meer leuke foto's gaat posten om ook positief op social media te verschijnen, om meer likes te krijgen vanwege vergelijken. Hoe ontspannen heeft God het bedoeld? Ieder uniek, ieder functionerend in zijn of haar eigen gaven en talent, ieder in een eigen persoonlijke relatie met God, geliefd door Hem. Ik moet altijd denken aan een quote van Loesje, die zegt: wat doen we met concurrentiestrijd als blijkt dat we allemaal uniek zijn? In Korinthe 13 spreekt over de liefde is. Dat gaat over hoe God is en over hoe wij liefde mogen leren te ontvangen en uit te delen. En dan staat er als derde punt in liefde is, dan staat er de liefde is niet jaloers. De eerlijkheid biedt dat dit soms echt een worsteling is. Het helpt mij enorm hoe de versen over liefde eindigen. Dan staat de liefde heeft altijd vertrouwen. De liefde verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een eind. Het is aan mij om het in mijn leven te blijven verwachten van God, om Hem te blijven vertrouwen, ook al zie ik niet altijd waar iets toe leidt. Een ander Bijbels principe is dat we natuurlijk kennen uit 1 Korintiërs 12, de vergelijking over het lichaam. Hoe we allemaal een uniek lichaamsdeel zijn, maar samen het lichaam vormen. Hoe we elkaar nodig hebben, gezien en ongezien. Ik citeer uit 1 Korinthe 12, elk deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen. Als één deel leidt, leiden andere delen mee. Als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee als u. U bent het lichaam voor Christus en ieder van u is deel van dat lichaam. Dat is een heel belangrijk antwoord tegenover het individualisme in ons land. Waar iedereen voor zich strijdt. Het gaat wat God betreft juist om samen. Om delen, om bidden, om troosten, om uniek te zijn en te functioneren op de plek in wie jij bent en hoe jij bent gemaakt. In het lichaam van Christus. Fantastisch. Nog zo'n mooie tekst. Ik citeer even veel Bijbelteksten, maar er staan zoveel mooie antwoorden in de Bijbel die echt als tegenhanger zijn op al het gevecht en jaloezie in onze maatschappij. Efeze 2, daar staat vanaf vers 7. Door in de persoon van Jezus Christus zo goed voor ons te zijn, heeft God voor altijd laten zien hoe oneindig groot zijn goedheid is. Door uw geloof in hem bent u gered. En dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus, met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft hij altijd al gewild. Het geeft zoveel rust om te weten dat ik geliefd ben door hem, dat ik gered ben door hem vanwege zijn goedheid en niet omdat ik het zo goed heb gedaan. Want als dat zo zou zijn, dan zou ik me weer kunnen vergelijken met een ander. Heeft die het dan beter gedaan? Maar het is echt de genade van Jezus Christus. En dat is zo kostbaar, dat is zo rustgevend. In 1 Korintiërs 3 lezen we hoe we allemaal levende stenen zijn die nodig zijn in het gebouw dat we samen bouwen. Levend, niet allemaal dezelfde standaard gebakken steen, maar ieder uniek. Ik lees voor uit 1 Korintiërs 3 vanaf vers 3. Want als u jaloers bent en elkaar niet kunt verdragen, wordt u blijkbaar nog door uw eigen verlangens beheerst. Dan bent u net als de ongelovige mensen. Als de een zegt bij Paulus te horen en de ander bij Apollos, is dat erg menselijk geredeneerd. Wie is Apollos en wie ben ik? God heeft ons willen gebruiken om u tot geloof in Christus te brengen. Ieder van ons als de Heer het ons opgedragen heeft. Ik heb het geloof in u geplant, Apollos heeft het verder verzorgd, maar alleen God kon het laten groeien. De planter en de verzorger zijn niet belangrijk, maar God wel. Hij geeft de groei. De planter en de verzorger kunnen niet zonder elkaar. Ze krijgen allebei de beloning die hun toekomt, afhankelijk van het werk dat ze deden. Wij zijn Gods medewerkers en u bent Gods akker, of anders gezegd, Gods gebouw. Einde Bijbelcitaat. Dit geeft mij ook altijd zoveel rust. Soms kan je misschien een soort van jaloezie hebben op het feit dat een evangelist de een naar de ander tot geloof brengt. En dat je denkt, ja, ik heb nog nooit iemand tot geloof gebracht. Maar er zitten zoveel stappen in het voorafgaan aan de bekering van iemand. Van een traktaat uitdelen, van een keer vriendelijk opstaan bij een bushalte en iemand helpen. Van een bemoediging spreken, van een keer een gebed uitspreken. En we weten niet wat de optelsom is waardoor iemand uiteindelijk tot geloof komt. En dan lijkt het misschien uiterlijk dat die ene veel meer eer krijgt of dat het veel meer lukt. Maar dit is zo mooi dat het er niet om gaat wie wat doet, maar dat we gewoon doen wat God van ons vraagt. En dat dat past in zijn plan en dat uiteindelijk met elkaar dus de medewerkers zijn op Gods akker. Dat we met elkaar het gebouw bouwen. En dat geeft eigenlijk heel veel rust. De beloning zit hem in onze relatie met hem. En dat kan uiterlijk, kan een ander veel meer eer lijken te krijgen of misschien ook echt krijgen. Maar dan is toch de vraag en de rust van hoe gaat het met jouw relatie met God en vind je daarin je eer en je voldoening? En natuurlijk is het belangrijk dat we elkaar bemoedigen en elkaar respect geven en elkaar ook aanvuren. Dat hoort er echt wel bij. Ik geloof ook echt dat God dat zo bedoeld heeft. Maar los daarvan zit het in onze eigen persoonlijke relatie met God en te mogen horen van de Heilige Geest wat wij kunnen doen. Binnen de kracht en het vermogen van onszelf en vooral boven onze kracht en vermogen door de Heilige Geest. Hoe fijn als we niet bezig hoeven te zijn met vergelijken, als we echt onszelf durven en kunnen zijn. En misschien kan jij nu even minder aan en misschien ben je even moe en dan is de uitdaging voor jou om vooral je rust bij Jezus te vinden en vanuit zijn liefde weer uit te komen bij beweging. Misschien wordt het accent vooral eerst op zelf gezond worden of weer op kracht te komen. Misschien kunnen andere delen van het lichaam uit deze periode voor jou zijn. Dat bid ik je echt toe. Doe het leven niet alleen. Hoe gaaf als we elkaar kunnen bemoedigen en elkaar de zegen kunnen gunnen. Hoe mooi als we zelf in tevredenheid zijn met onze relatie met onze hemelse vader. Ik ben gezegend geweest met liefdevolle ouders. Ik kan me herinneren dat iemand wel eens naar me toe kwam en zei, Elsa, ik ben zo blij met je vader. Het voelt een beetje als mijn vader, zo kostbaar. En ik kon die ander dat echt gunnen, omdat ik zelf verzekerd was van de liefde van mijn vader voor mij. Dat gun ik iedereen. Als eerste jezelf in de rust weten bij de hemelse vader, bij zijn liefde. En hem te vertrouwen op wat hij doet, in jou en door anderen heen. En op die manier ook andere mensen om ons heen kunnen helpen met Gods handleiding, met de Bijbel. Om mensen weer richting te geven, om ze te helpen Jezus te ontmoeten, zodat er rust komt en ze zich kunnen voegen in dat mooie lichaam van gelovigen. Er is een samenleven. Dat is echt Gods plan. Zodat we elkaar kunnen bemoedigen, zodat we plezier kunnen hebben en het leven kunnen delen. Mijn gebed voor ons allen is: Hemelse Vader, help mij, help ons om niet jaloers te zijn of zelfs afgunstig te worden. Ik wil mij daarvan afkeren en mij richten op uw liefde voor mij. Ik wil mijn plek vinden en weten in het lichaam en samen met anderen uw kerk vormen, om liefde uit te delen aan een wereld in nood. Amen. Ik kan jullie van harte een nummer aanbevelen. Het is van de zangeres Amy Grant. En het nummer heet All I Ever Have To Be. Ik ga kijken of ik hem kan koppelen aan deze podcast. En zo niet, nogmaals de titel van Amy Grant. En het heet All I Ever Have To Be. Tot de volgende podcast.